Herbse Hof van Lieren. Bij ons zit professor consumentengedrag Barbara Briers. Wij zijn Charlotte en Céline. U luistert naar Profcast. Dag professor Barbara Briers. U doseert marktonderzoek, consumentengedrag en gedragseconomie. En u gaf onder andere les in Parijs, Tilburg, Brussel en nu ook bij ons hier in Antwerpen. Ik kan me voorstellen dat er heel wat beweegt in uw domein en dat het ook constant verandert. Wat zijn anno 2023 de belangrijkste trends binnen consumentengedrag en gedragseconomie?
Oké, dat is een hele mooie vraag. Binnen gedragseconomie kan ik niet zo meteen echt spreken van trends. Maar wat ik wel een beetje opvallend vind, is dat er beleidsmatig een beetje meer gedacht wordt vanuit gedragswetenschappen in ruime zin of gedragseconomie. Bijvoorbeeld COVID en hoe we dat hebben aangepakt. Ja, op een bepaald moment ging het toch over hoe percipiëren mensen deze maatregelen en hoe kunnen we ze gemotiveerd houden. Dat was dan een beetje een gedragswetenschappelijke aanpak. Niet zozeer puur positief wetenschappelijk van wat zijn nu de cijfers in besmettingen enzovoort. Maar als het gaat om de percepties van de mensen, de mensen zo ver te krijgen, werd daar toch over nagedacht. Er werd ook nagedacht hoe kunnen we die beslissing om al dan niet te vaccineren, hoe kunnen we die gaan faciliteren of hoe kunnen we die zo gaan voorstellen dat mensen gemakkelijker overgaan tot vaccinatie. Dus dat vond ik wel interessant, omdat dat soms een beetje stiefmoederlijk behandeld wordt, denk ik. Nu soms ook nog niet genoeg. Ik las nu toevallig vandaag een artikel over leerkrachten en vakantie inkorten. En uiteraard is het grootste argument voor leerlingen en kinderen dat ze anders een te lange zomer hebben. Maar het is ook zo dat ook voor leerkrachten het eigenlijk weinig gunstig is om 8 of 9 weken vakantie te hebben. Dat het voor hun gezondheid en hun ontspanning beter zou zijn om vaker kortere vakanties te hebben. En dan vind ik dan soms wel spijtig dat die zijde nooit belicht wordt. Maar het is een goede trend, laat ik zo zeggen. Als het gaat over consumentengedrag, denk ik, ja, een trend is natuurlijk al heel lang bezig, dat we zo weer online zitten. En dat we dus online ook altijd wel een klein beetje aan shoppen zijn. En dat er vroeger veel meer afgebakend was, dat we dan ja, naar het winkelcentrum gingen of naar de winkels gingen kijken. Voor een paar winkels die misschien alleen binnen onze smaak viel, gaan we nu door die combinatie van sociale media en je surfgedrag, maar ook je locatie, dus alles wat men over jou weet, je zodanig targeten, zodanig persoonlijke berichten sturen op jouw identiteit die je aanspreken. En omdat we net zoveel op de telefoon zitten, is er bij elk moment van verveling bijna ook een shoppinggelegenheid geworden. Wat toch wel, ja, misschien goed is voor onze economie, maar ook wel wat risico's inhoudt voor het klimaat en overconsumptie natuurlijk. Hè.
Ja, het is een interessante line of field, omdat het zich zowel op heel korte termijn kan manifesteren, denk ik. Hè. Als je met een pandemie ziet die ineens begint, ja, dan moet je ook heel kort op de bal kunnen spelen. Maar effectief tegelijkertijd ook wel lange termijn trends van effectief dat meer evolueren naar online shoppen en zo. Hè. Dus ik kan me voorstellen dat u wel genoeg materie hebt om te onderzoeken.
Ja, ja, helemaal. Ja, ja. Het is een breed veld, omdat natuurlijk consument is ook breed, of beslissingen nemen is breed. Gaat dus over heel veel verschillende domeinen, wat het zeer interessant maakt. Want dat maakt dat ik heel veel vrijheid heb om ook topics te kiezen waar ik graag onderzoek over doe. Of als je lesgeeft, dat het altijd wel ergens raakvlakken heeft met studenten of mensenlevens in het algemeen. Hè.
En de actualiteit duidelijk, hè? Absoluut.
Ja, 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 absoluut.
Okay. Ja. Ja, en we zagen nu wel in uw onderzoek dat u ook wel zich toch richt op social marketing, op voedselconsumptie en perceptie in het bijzonder. En ook de effecten van vermogensongelijkheid op consumentengedrag. Dat is een hele boterham, hè, pun intended. Maar misschien kunnen we daar ook wel wat op inzoomen. Hè. Hoe percipiëren wij eigenlijk voedsel? En misschien kunnen we daar ook wel wat op inzoomen, bijvoorbeeld op de Nutri-score, omdat dat toch ook wel iets is waar we vaak in de media komt.
Ja, zeker. Waar ik een beetje probeer naar te kijken is effectief voedingsperceptie. En hoe dat een beetje kan evolueren ook van kind tot volwassenheid. Het is zo dat bij baby's of pasgeborenen er een beetje een voorliefde is voor zoete dingen. Hè, de zoete moedermelk. Wat ook logisch is, want evolutionair gezien is dat een goede overlevingsstrategie om op zoek te gaan naar hoogcalorische dingen, hoogcalorische voeding. om te overleven. En zeker bij schaarste, wat er eigenlijk altijd is geweest, laat zeggen, tot misschien de 20e eeuw, tot na de Tweede Wereldoorlog, is er altijd wel wat schaarste geweest. Dus het is heel logisch dat wij zo geëvolueerd zijn, of dat het adaptief is om op zoek te gaan naar dat soort voeding. Terzelfde tijd is het net dat mechanisme dat ervoor zorgt dat er nu dat er overvloed is, dat er geen schaarste meer is, dat wij nog altijd een aangeboren liefde hebben voor hoogcalorische dingen, dat het ook wel leidt tot de obesitas-epidemie, waarbij de cijfers toch echt hallucinerend zijn. Heel veel westerse landen zitten tussen 50% en 60% met overgewicht. Ook bij kinderen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, 2/3 overgewicht. Bij ons denk ik ongeveer 1/3. Dat is veel, hè. Dat heeft en zeker naar kinderen toe is dat een grote voorspeller voor obesitas op latere leeftijd. Nu, en wat we zien is dat normaal gezien zou in de loop van de kindertijd die voorliefde voor hoogcalorische dingen een beetje achteruit moeten gaan en net de smaak voor bitterheid wat moeten ontwikkelen. De smaak voor heel veel groenten zich een beetje moeten ontwikkelen. Maar natuurlijk, omdat er zoveel verwerkte voeding is en het aanbod is er en zo, blijven we een beetje in die voorkeur hangen. Al dan niet gestimuleerd door de ouders, maar daar kunnen we het zelfs nog over hebben. En dus, hoe langer hoe meer krijgt, is een beetje het geloof dat die ongezonde voeding ook echt lekkerder is. En een gezonde voeding, waarbij de groenten niet lekker zijn. En dus we veel te weinig groenten eten. Fruit, savannah, omdat het ook nog een beetje zoet is. Maar vooral groenten consumeren we eigenlijk veel te weinig. En de Nutri-score is daar een mooie poging toe. Nu natuurlijk, eigenlijk weten wij allemaal dat fruit en groenten heel gezond zijn, dus daar moet ook geen Nutri-score op. Voor andere producten zou het handig zijn, natuurlijk als je twijfelt tussen twee producten, om dan toch het gezonde te pakken. Of ook omdat fabrikanten wat gestimuleerd worden om daardoor gezonder te gaan produceren. Minder zout, minder vetten en minder suiker erin. Het nadeel eventueel van de Nutri-score is dat, natuurlijk zit er niet alles in. Het is maar een bepaald algoritme. Maar vooral dat het voor een bepaald percentage van de mensen, ook als je dan een goede Nutri-score hebt, net dat signaal kan zijn van, het is gezond en dus zal het niet lekker zijn. En dat mensen er eigenlijk, ik denk dat dat misschien, er zijn nog niet zoveel cijfers over, maar dat dat misschien voor 1/3 van de volwassen mensen net een signaal is van, ik wil dit product niet. Maar dat moeten we eigenlijk zeker op lange termijn nog verder onderzoeken.
Ja, ik heb eigenlijk zelfs niet gedacht dat het op die manier ook zou kunnen werken. Ik zou net denken van dat misschien mensen een vals gevoel van dit is gezond zouden hebben, eventueel bij bepaalde producten. Eerder dan, dat heeft een goede score, dus dat gaat niet lekker zijn. Het is wel een interessant perspectief. Mm-hmm.
Ja, zeker voor, het wordt soms wel, neem nu bijvoorbeeld voor ijs, voor roomijs. Daar kan je ook gezonde varianten hebben, of gezonde varianten, maar als het dan daarop staat, is dat zo'n conflict. Want ja, dat is wel een heel hedonisch product. En dan zeggen ze mij dat dat gezond is. Ja, dat geloof ik niet echt. En ja, net omdat het toch ijs is, denk ik, ja, als het dan gezond is, dan zal het wel niet lekker zijn. Dus je gaat dan eigenlijk voor het, ik wil echt indulgen, ik wil echt genieten vandaag. Dus ik kies dan wel de snack of het ijs dat, waarvan ik denk dat het lekker is. En dan hoeft daar niet op te staan, no sugar of een Nutri-score A.
Zijn er dan nog zaken die een rol spelen in onze voedselperceptie naast die Nutri-score?
Veel natuurlijk. Misschien, daar wil ik misschien eerder mee beginnen. Dat is nog voor de voeding. Is het zo dat, mijn onderzoek gaat een beetje over wat we noemen labeliefs. Dus dat zijn overtuigingen van mensen over eten, maar ook over wat draagt bij tot overgewicht. Het is zo dat je mensen ruwweg twee soorten mensen hebt. Dat is natuurlijk niet zo, ik ben hier aan het veralgemenen, maar er zijn mensen die meer geloven in voeding als de grote oorzaak van overgewicht. En er zijn mensen die meer geloven, als het ware, in een gebrek aan beweging, fysieke activiteit. En het is zo dat die laatste, de mensen die denken, ik beweeg eigenlijk gewoon te weinig, dat die over het algemeen meer last hebben met overgewicht, omdat zij gewoon blijven eten wat ze willen eten. Ja, dus we kennen het typische verhaal, maar ik beweeg te weinig. Hè. Maar ondertussen blijven die wel eten wat ze willen eten. En dus de mensen die echt geloven van nee, het heeft met mijn voedingspatroon te maken, dat die beter scoren. Wat niet wil zeggen dat beweging zeer, zeer belangrijk is. Voor de gezondheid is dat vooral heel belangrijk. Maar het idee dat je daarvan gaat afvallen, kunnen mensen dan nog wel overschatten. Dus dat is één. Dus in dat soort geloofsovertuigingen past ook een beetje mijn geloof van dat dan gezond eten niet lekker is, enzovoort. Daarnaast denk ik wat mensen ook onderschatten, is de invloed van porties. Dus eigenlijk is heel veel van de problemen die we nu hebben met overgewicht terug te brengen totdat we gewoon veel te veel eten. En mensen zien vaak niet dat dat lineair is. Allee, dat als ze, ik zal maar zeggen, als ze spaghetti eten en ze hebben 2 borden spaghetti gegeten, spaghetti bolognese, is dat wel degelijk het dubbele van 1 portie. Maar als je dan aan de mensen vraagt, wat heb je vanmiddag gegeten? Zeg die, oh, spaghetti bolognese, ça va, allez. Maar het hangt er dus echt vanaf hoeveel je hebt gegeten. En dus als je mensen dat zou laten in een curve uitzetten, dan hebben ze daar een heel vertekend beeld van in hun hoofd. En dat maakt ook dat er bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, Frankrijk nog tamelijk goed scoort, omdat de Franse porties heel klein zijn. Dus Fransen kunnen enorm genieten. Ze zijn ook echt bezig met smaak en lekker eten, een heel hedonische eetcultuur. Maar de porties zijn gewoon veel kleiner. En dat noemen we ook wel de French paradox, of de Franse paradox. Omdat sommigen niet kunnen geloven, dat is een rijke keuken, er is room, er is kaas, er is veel lekkere desserts. Maar als je de porties in acht neemt, scoren die veel beter.
Ja. Dat is interessant, want ik dacht altijd dat dat was omdat ze veel sigaretten rookten. Maar dat zal dan ook een fout stereotyp beeld zijn.
Absoluut.
Ja, zeg, en het werd daar net al eventjes aangehaald natuurlijk in de rol van de ouders. Ook wel een hele grote impact. En je publiceerde onlangs een artikel daarover, over het overbrengen van die overtuigingen naar hun kinderen. Hoe groot is die impact? En kunnen kinderen, als ze in een gezin opgroeien waar dat effectief ongezonde eetgewoontes gelden, kunnen die dan zelf nog gezonde keuzes maken later?
Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag, hè, omdat wij natuurlijk altijd inzoomen, gefocust zijn als academische onderzoeker en zelden weten wat is nu echt allez, hoe gaan we die impact kunnen kwantificeren enzovoort. Dus daar moet ik toch een kanttekening mee maken. Maar mijn onderzoek gaat er wel over, dat geloof dat bijvoorbeeld ongezond eten lekker is of gezond eten niet lekker is. Hoe gaan ouders dat overbrengen op hun kinderen? Ja. En een van de projecten die we, of van de laatste dingen die we hebben vastgesteld, is ouders die daar fel in geloven, die denken eigenlijk van ja, om mijn kind gezond te doen eten, moet ik iets speciaals doen, want gezond eten is niet lekker. Dus ik moet dat een beetje gaan pushen. Ik moet mijn kind een beetje overhalen om toch die groente op te eten. Want op zich zit er geen beloning in de groente op zich. En wat er een beetje gebeurt, is dat de mensen die die geloofsovertuiging sterk hebben, is dat die externe beloningen gaan gebruiken om het kind in die richting te duwen. Genre, als je je appel opeet, krijg je een koekje. Of als je je broccoli opeet, mag je langer opblijven of mag je even nog een computerspel spelen of zo. Dus het eigenlijk daarmee, dus wordt het gezonde eten, wordt daarmee in een negatief daglicht gesteld. Hè? Je zegt eigenlijk dat de appel op zich niet lekker is, maar wel het koekje. Of je zegt dat de broccoli op zich niet lekker is. Hè? Waardoor het kind eigenlijk op lange termijn een negatieve houding ten opzichte van die gezonde producten gaat ontwikkelen. Dat is het typische verschil tussen een externe motivatie en een interne motivatie. Dus hoe meer externe motivatie je nodig hebt om iets bepaald te doen, en hoe minder leuk je die activiteit ook gaat ervaren. En dus dat heeft echt, het werkt contraproductief in die mate dat het kind op lange termijn nog altijd die broccoli niet lekker vindt, of de appel niet lekker vindt, en minder gaat eten. Dus het kind gaat minder gezond eten en op lange termijn ook zwaarder zijn. Dus we tonen aan dat het kind echt effectief een ongezonder voedingspatroon heeft, bij ouders die dat doen, en ze ook zwaarder zijn. Wat niet zo gemakkelijk omkeerbaar is natuurlijk, hè, op bepaalde leeftijd, als je die voorliefde hebt. En dus dat is nu een van de recentere projecten. Ze hebben echt aan te kijken in welke mate het geloof van het kind daarbij ook in die richting gaat. Ja.
En zijn er dan zaken die je op latere leeftijd kan doen? Als je bijvoorbeeld uit zo'n gezin komt waarbij je gepercipieerd of waarbij je altijd geleerd hebt, oei, broccoli is niet lekker. Zijn er trucjes of zo die je kan toepassen om later dan wel broccoli te gaan lusten?
Ja, ze zeggen wel eens minstens 10 keer blootgesteld worden aan het product, hè, om het toch te proeven, dat dat helpt. Of het ook op een heel lekkere manier proberen klaar te maken. Nu, ja, we zijn allemaal een beetje hetzelfde beetje ziek. Hè. Ik weet dat. Ik weet dat ik dat eigenlijk niet mag doen. Ik denk dat heel veel mensen wel aanvoelen dat het verkeerd is, die beloningen geven. Maar toch, weet je, vaak zitten we gewoon in het heetst van de strijd. Is er die avondmaal of ja... En het kind doet moeilijk, lastig. Dus er is ook echt wel een verschil tussen het beseffen, het weten. We weten het allemaal wel. We noemen dat een beetje in een mindset waarbij je wat afstand neemt. En waarbij je dat gaat evalueren. Weten we dat? Want dat is niet goed dat we dat moeten doen. Maar als we echt in het heet van de strijd aan tafel zitten met een moeilijke eter, dan gaan ouders toch een beetje verleid worden om dat te doen. Dus ja, eigenlijk moet je het omgekeerde doen. Eigenlijk moet je zeggen, en eet eerst het koekje op en dan krijg je de appel, waarbij je de appel gaat voorstellen als iets heel lekker en iets... Ja, en ook niet te veel, denk ik, praten over het is gezond of het maakt je sterk ofzovoort, maar echt bezig zijn met smaak, genieten. Genieten van een lekkere tomaat of van een lekkere appel. En meer over de smaak praten dan wel over gezondheid praten. Maar ja.
Ja, dat is wel een mindshift.
Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja,
ja, want dan komen we ook een beetje meer richting het veld van marketing, denk ik. We worden ook wel bestookt met advertenties van chocolade is lekker, koekjes zijn lekker, het geeft plezier en dergelijke. Ja, een reclamespotje over een appel dat lekker is. Is ook wel iets minder aanwezig of frequent. Dus het zal waarschijnlijk ook wel een ruimer iets zijn dan louter onze eigen mindset veronderstellen.
Ja, absoluut. Dus de marketing speelt daar heel veel op in. De producten, de claims ook wel. He, dus je krijgt hoe langer hoe meer een beetje een aanpak ook om erover te praten van dit mag je niet eten en dit moet je eten. Wat een beetje een negatieve benadering is. Nogmaals, als we dat vergelijken met de Franse keuken, gaat het gewoon over samen genieten en dan samen aan tafel zitten. En we zien wel. Hè? Maar het idee waarbij je dus heel veel claims krijgt op producten van dit is gezond, hier zit laag suiker in, laag vetgehalte, dat zijn eerder negatieve claims. En onderzoek heeft aangetoond dat mensen er eigenlijk geen leuke claims vinden, maar toch is het merendeel van de claims gaat die richting uit. Andere claims waarbij je zegt, hier zit iets extra in. Hier zit een extra voedingselement in, of er zit extra vitamine C in enzovoort. Dat vinden mensen eigenlijk veel beter. Maar die claims zijn veel minder aanwezig. En dus, dat gaat een beetje in hun eigen leven leiden. Hè? Want ja, oké, marketeers praten er zo over, dat ze denken dat mensen dat willen, want mensen moeten afvallen. Maar ja, op een bepaald moment gaan mensen er ook zo over praten. En het hele discours over eten gaat zich afspelen op een niveau van, ja, dit mag niet, dit is slecht. Het is een beetje de verboden vrucht, waarbij je die geloofsovertuiging nog verder krijgt dat ja, ongezond eten wel lekker is.
Om het misschien nog even verder over die marketing te hebben, zijn er producten waarvan we weten dat ze eigenlijk helemaal niet zo ongezond zijn, maar door marketingtrucs toch wel als ongezond worden voorgesteld?
Goh, het lijkt me natuurlijk straf dat je dat zou willen als marketeer. Allee, dat je het ongezond gaat voorstellen. Ja, je gaat misschien de smaak wel beklemtonen, maar om iets dat gezond is. Hè, dit is net, we surfen een beetje op die gezondheidshype. Van alles mocht, het omgekeerde is wel zeker zo. Alles
ja,
proberen we.
Vraag,
ja, alles proberen we heel gezond voor te stellen. En dus, zoals ik zeg, werkt niet altijd. Of maar gaat er meer van eten. He, ik zeg maar iets light chips. Mensen eten daar meer van. Omdat ze denken het is light. Ja, dus mensen hebben altijd een beetje een reden nodig om consumptie te verantwoorden. Mm-hmm. En dus ofwel werkt het en zeg je oké, ik pak die chips, dan eet ik er meer van. Ofwel gaan ze in de keuze zeggen, ah ja nee, het is light. Ik wil net indulgen. Ik wil net genieten. Ja, dan kies ik wel de chips waar ook het vetgehalte in zit. Ja, dus daar krijg je dat. De tegenwerken van de Nutri-score bijvoorbeeld. Maar als ze het dan toch kiezen, hebben ze de neiging om er meer van te gaan consumeren. Wat zeker ook geen goed effect heeft. Ja.
Ja, en ik ben nu ook wel eens benieuwd. Het is duidelijk, sowieso ook uit uw onderzoek, maar uit het gesprek dat we nu hebben, dat u in uw expertise zich op grensgebieden bevindt. Dus mm-hmm. marketing, psychologie, sociologie. Mm-hmm. Ja, zeker uit het voorbeeld dat we daar net besproken. Hoe belangrijk zijn sociale en psychologische invloeden op online marketing marketing in het algemeen, denkt u?
Ja, het is zo, voor mij is alles psychologie. Ik denk dat het de meest onderschatte discipline is. Het is dus echt een beetje de basis van marketing. Hè. Alles is in die zin om die mechanismen te begrijpen van wat mensen drijft en wat niet. Nu, online spelen in die zin niet echt andere mechanismen, maar misschien wel sterker. Hè, omdat je net in online dat sociale hebt, wat enorm sterk aanwezig is, wat we offline veel minder hebben. Offline zie je niet zo wat je vrienden doen of wat de community doet. Online wel. En het is dat sociale aspect vanuit de sociale psychologie, er zijn heel veel principes vanuit de sociale psychologie, dat een enorm effect heeft eigenlijk. Omdat wij sociale wezens zijn, wij horen graag bij de groep, wij hebben graag status, we hebben graag erkenning, wij bouwen graag relaties op. En al die mechanismen eigenlijk worden eigenlijk enorm gebruikt door de online marketing. Het idee van de boekings van dit is al zoveel keer bekeken. Dat is eigenlijk een sociaal mechanisme. Andere mensen vinden dit leuk, dus ja, dit is wel iets heel goed. Je moet daar ook naar kijken. Of er zijn nog maar 2 kamers beschikbaar. Ja, dat is schaarste, maar dat is ook een sociaal mechanisme om op zoek te gaan naar schaarse goederen, want die hebben meer waarde. Dus dat soort mechanismen komt echt uit de psychologie en hebben een enorm effect. Of zijn heel gemakkelijk te gebruiken online. Ja, dat klopt.
En is dat dan iets dat u eigenlijk altijd al had, misschien die interesse in psychologie? Of hoe bent u eigenlijk in dit specifieke veld gerold?
Het is zo, denk ik, dat in consumentengedrag is een discipline die veel beroep doet op de psychologie. Verschillende takken. Ook de cognitieve psychologie bijvoorbeeld, hoe je prijzen ziet en hoe mensen prijzen verwerken en zo. Ook de sociale psychologie. Dus ja, dat is daar wel een beetje een vertaling van. Met dat verschil dat het toegepaster is en dat alle aspecten daarin aan bod komen. Wat nogmaals, wat het net zo interessant maakt natuurlijk. Hè? Ja.
U had het net al over hoe mensen prijzen bekijken. We hoorden u recent ook in een podcast over kortingen praten. Kan u nog normaal eigenlijk naar de winkel gaan? En zeker nu ook met de soldenperiode die bezig is. Hoe is dat voor u? Bent u zich constant bewust van alle marketingtrucs rond u?
Eigenlijk moet ik zeggen ja, ik ben me daar wel van bewust. Maar ben ik daar ongevoelig voor? Nee, helaas helemaal niet. Dus er zijn bepaalde dingen wel. Ik moet eerlijk zeggen, bepaalde dingen, vooral in een verkoopscontext, ga ik gevoelig zijn, denk ik. Als ze mijn tas koffie aanbieden, ergens, met een bepaalde onderhandeling, of als ze mij een beetje te beginnen vleien van doen alsof ze dezelfde interesses hebben als mij. En zo. Dat soort dingen, denk ik, dat ik gevoeliger voor ben. En kan ik dan gemakkelijk eigenlijk een beetje een negatieve reactie op hebben. Maar als het gaat om producten die ik ook wil, die mij aanspreken, ja, dan ben ik net zo gemakkelijk te overhalen als anderen. Dan zoek ik net zoals anderen naar een reden om dat product aan te schaffen. Dus het klassieke voorbeeld, de schoenen die ik wil. Maar ik vind ze toch nog wat duur. Maar als een verkoper tegen mij zegt van ja, het is het laatste paar in jouw maat, dan vind ik dat heel moeilijk om die niet te nemen. Dus, en dat bewijst ook hoe sterk die mechanismen zijn. Hoe moeilijk ze te controleren zijn. En we spreken dus vaak van, ja, we noemen dat het systeem 1. Dat is het automatische systeem, het impulsieve systeem. Dat daar gevoelig voor is. En dat is niet zo gemakkelijk te controleren. Ja, bij de gedragseconomie is dat ook zo. Bijvoorbeeld de stokmarkt is ook heel psychologisch. Mensen zijn daar niet zo van bewust. Ik vind dat een heel mooi gegeven. Ik zeg maar iets, financiële adviseurs, die krijgen vaak op het eind van het jaar een bonus, als ze het heel goed gedaan hebben. Dus wat de beurs betreft. En dan zou je nu denken dat over de jaren heen, dat er een bepaald correlatie, zo'n bepaald verband is over die financiële adviseurs. Dus dat die, als die het goed gedaan hebben in het jaar 2000, dat die het ook goed doen in het jaar, 2010 of 2015. Maar dat blijkt eigenlijk geen verband te zijn. Dus die bonussen die ze krijgen, ja, dat blijkt een beetje een toevalstreffer te zijn, lijkt een beetje gebaseerd op geluk. En als je dat gaat vertellen tegen financiële instellingen, tegen banken, die geloven dat echt helemaal niet. Die willen dat ook niet geloven. Die denken dat er echt moeilijke formules achter zitten, want dat is een beetje de financiële wereld. Dat zijn economen, die werken met zware wiskundige modellen. Maar ja, dus de factor geluk wordt enorm overschat in de financiële wereld. En dat soort dingen is iets wat besproken wordt in de gedragseconomie, wat ik heel interessant vind, maar wat ook heel moeilijk voor externe mensen, voor experten, om die te overtuigen van het tegendeel. Dus ook daar speelt psychologie een enorme rol. Maar afhankelijk van het publiek staat niet iedereen daar zo voor open.
Ja, wel, want we hebben inderdaad nu in het gesprek vooral ook gefocust op voeding. Maar ik kan me voorstellen dat ja, de mechanismen erachter, dat die effectief te vertalen zijn naar veel andere sectoren of velden. Want jullie ook onderzoek bijvoorbeeld in de financiële sector? Of is uw onderzoek echt meer toegespitst wel op alles rond voeding?
Laat zeggen, ik krijg iets meer naar consumentengedrag, maar dat neemt niet weg. Dat soms zit er wel eens ja, een onderzoek in dat misschien iets meer u aanleunt bij de gedragseconomie. Bijvoorbeeld risicoperceptie. Ik wil wel eens kijken, bijvoorbeeld, waarom dragen mensen een helm en waarom niet? Dat gaat dan over risicoperceptie. Risicoperceptie is doorgaans iets wat niet thuis hoort in de gedragseconomie, maar dezelfde tijd is dat ook consumentengedrag. Omdat wij ja, het aankopen van een helm of het dragen van een helm ook zo kunnen beschouwen. Ik heb ook al onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld risicoperceptie bij COVID. Dus dat is ook... Ja, dat zijn experimenten die ook in die sector zouden kunnen besproken worden. Maar nogmaals, die grenzen zijn niet altijd zo duidelijk afgebakend. Dat hangt er net een beetje van af ja, wat het laatste gedrag is waar je op focust en hoe mensen dat zien. Waar iemand het dan gaat thuisbrengen. Maar ja, ik vind net die multidisciplinariteit net zo interessant natuurlijk, ja.
Dit was Profcast met Barbara Briers. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar www.uantwerpen.be/profcast.